Hoi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Patrick van den Broek. In deze podcast maak ik maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en heb ik interviews met inspirerende personen. En worden er handvatten gegeven die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken?
Zullen we gewoon beginnen?
Nou, laat maar gewoon beginnen. Ik ben benieuwd naar je vraag.
Ja, leuk Eduard. Om deze podcast zo met jou op te mogen nemen. Zou jij voor de luisteraar die nu naar deze podcast luistert, zou je ons willen vertellen wie jij bent, wat je doet, wat jouw passie is en waarom je doet wat je doet?
Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging, Patrick. Wat ik doe. Eigenlijk combineer ik een aantal vakgebieden. Dat is eigenlijk natuurlijk de psychologie, de bedrijfskunde en eigenlijk de change management. Dus ik heb in alle drie de vakgebieden kennis opgedaan.
Ja.
En die combineer ik nu. Nou, mijn interesse gaat uit naar het onbewuste. En het onbewuste is natuurlijk een wat onduidelijke term, want wat is dat dan, het onbewuste?
Precies.
Nou, wellicht komen we daar in de loop van het gesprek nog op. Maar mijn interesse is gewekt toen ik psychologie ging doen. Alles is heel cognitief. De wetenschap houdt zich bezig met materie. Maar is materie nou hetzelfde als wat we kunnen denken en voelen en ervaren? Dus daar ben ik mij in gaan verdiepen.
Ja, we bedenken vaak heel veel dingen natuurlijk bewust besloten te hebben.
Ja.
Maar heel veel dingen gebeuren natuurlijk onbewust, hè?
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk voor de luisteraar misschien een wat ingewikkeld onderwerp, het onbewuste, omdat we denken dat we datgene wat we doen, dat dat ook bepaald wordt door kennis, door gedachtes, door ervaringen.
Ja.
En het blijkt steeds meer en meer dat niet zo hoeft te zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk juist een heel interessant vakgebied.
Ja, precies. Het hoofdthema waar we het over zouden hebben is dus inderdaad persoonlijke ontwikkeling, hè? Want persoonlijke ontwikkeling, daar valt ook onder een stukje bewustwording van jouw onbewuste.
Precies, ja.
Wat gebeurt er nou eigenlijk op onbewust niveau? En hoe vertaalt zich dat dan naar wat we denken bedacht te hebben, hè? Zou je kunnen zeggen.
Precies.
We hadden een aantal vragen die we zouden gaan behandelen. En als je nou denkt bijvoorbeeld aan het onderwerp persoonlijke ontwikkeling, wat is dan jouw grootste frustratie?
Oh, wat een interessante vraag. Wat mijn grootste frustratie is. Nou, kijk. De frustratie niet zozeer in, zeg maar, die persoonlijke ontwikkeling, dat is een heel mooi pad. Maar waar ik wel, zeg maar, soms met verbazing naar kan kijken, ik geloof niet dat ik het een frustratie kan noemen, maar waar ik met verbazing naar kan kijken, is dat we heel veel waarde hechten aan, zeg maar, alles wat de wetenschap doet. En feitelijk staat dat ook een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling in de weg. De wetenschap kan helemaal niets met dromen. De wetenschap kan niets met de gedachtes, dus het spirituele deel, zeg maar een term als precognitie. Er zijn heel veel gebieden waar de wetenschap zeg maar wel een uitspraak over doet.
Ja.
Hè? In de zin van vaak van het kan niet, het bestaat niet, want we kunnen het niet aantonen.
Het is niet logisch.
Terwijl dat is niet logisch. Terwijl juist buiten die paden van de materie, hè, want wetenschap houdt zich beter met de materie, dat maakt het nou juist zo interessant. En er komen ook steeds meer aanwijzingen en natuurlijk wordt er ook onderzoek naar gedaan dat de wetenschap een deel van de kennis bezit, maar een ander deel ook weer niet.
En als je dan denkt aan de positieve kant, hè, waar word jij nou simpelweg gelukkig van?
Nou, het is ongelooflijk fijn als door te spiegelen of door met mensen in gesprek te zijn of door een boek te schrijven, dat er een heel klein vonkje overslaat van mensen die hun leven leiden en we allemaal geneigd zijn natuurlijk om in die comfortzone te blijven. We zoeken de veiligheid, van de baan, we zoeken de veiligheid van, zeg maar, de economie, van alles wat met geld verdienen te maken heeft. En wat is het dan niet ontzettend mooi als iemand heel even een pas op de plaats kan maken, heel even bij zichzelf kan komen en kan denken, waar doe ik het allemaal voor?
Ja.
Wat is nou eigenlijk mijn doel?
Ja.
En een van de belangrijkste vragen is, welke zin geef ik aan het leven? Wat is mijn zingeving terwijl ik hier gewoon een bepaalde tijd rondloop?
Ja, dankjewel. En als je dan denkt aan die persoonlijke ontwikkeling, je bent er heel veel mee bezig. Je doet ook regelmatig onderzoek. Je hebt boeken geschreven daarover. Human Being Management, Human Being Leiderschap. Hmm. Prachtige boeken natuurlijk die ik ook gelezen heb. die echt een aanrader zijn voor iedereen die zich wil ontwikkelen op persoonlijk vlak. Hè. Waarom is het voor jou dan belangrijk om het goede te doen?
Oeh, dat is een vraag. Die heeft eigenlijk wel een lang antwoord.
Dat geeft niet.
Maar het is ook een antwoord wat buiten de gebaande wetenschappelijke paden valt.
Het zou zomaar kunnen zijn dat mensen daar ook geïnteresseerd in zijn. Hè?
Misschien wel. Ja. Het goede doen is buiten het feit dat het je een directe beloning oplevert, omdat het goede dan teruggedaan wordt. Mm-hmm. Je krijgt een prettiger leven als je het goede doet. Bovendien zit het ook in de hele manier waarop ik mijn leven heb vormgegeven. Ja. Proberen het goede te doen.
Ja.
Want het blijft natuurlijk proberen. Ja. Ik heb ook uitglijders gemaakt daarin. Maar het interessante van het goede doen is het heeft enerzijds een direct effect. En anderzijds, en nu wordt het wat algemener, maar ook wat spiritueler, ben ik ervan overtuigd dat datgene wat je doet, dat bewaard blijft op een of andere manier.
Ja.
En dat dus het goede doen ook daadwerkelijk bijdraagt aan het goede in de wereld. En zoals het slechte ook bijdraagt aan een universeel beeld van het slechte,
precies.
Zo zal ook het goede een universeel beeld geven van het goede. En dat universele beeld is lastig uit te leggen. Er zijn mensen in deze wereld die dus onderzoek doen naar wat wij noemen het veld waarin onze gedachten en alles wat wij doen. Het gaat over bewustzijn.
Mm-hmm.
En als je praat over persoonlijke ontwikkeling, gaat dat dus over een bewustzijnsontwikkeling.
Ja.
En die bewustzijnsontwikkeling die gaat heel erg de richting op van dat wij niet precies weten waar het bewustzijn vandaan komt, waar het zetelt.
Mm-hmm.
He, er zijn natuurlijk een heleboel boeken geschreven over dat mensen menen dat het zetelt in je brein.
Ja.
Maar er zijn een heleboel theorieën die daar tegen pleiten. En als je dus het goede doet, dan ontwikkel je de wereld in een positieve manier. Niet alleen direct in je omgeving, maar zeker ook in het grote geheel.
Ja. En als je denkt aan die zetel, als jij na jouw onderzoek gedaan te hebben, waar denk jij dat die zetel is van dat onbewuste?
Het is heel interessant. Als je de boeken van Ik ben mijn brein, daarin wordt heel erg gehamerd op de materiële structuur van het brein. Maar niemand heeft nog ooit een gedachte kunnen volgen in het brein. Met de meest inventieve, alles moderne technologie hebben we in al die jaren. Er zijn al miljarden guldens, dat is toch wel heel ouderwets.
Ja.
Miljarden euro's ingepompt.
Toen waren het nog guldens.
Toen waren het nog guldens ook. Maar, en dat is interessant om te zien. Er wordt enorm veel geld gespendeerd aan onderzoek. En toch is het nog niet gelukt om het bewustzijn eigenlijk daar neer te leggen.
Ja.
En alhoewel wetenschappers beweren dat het daar zit. Hè?
Mm-hmm.
Nou, er is een andere wetenschapper, Rupert Sheldrake.
Mm-hmm.
En Sheldrake zegt van nee, het is net als gravitatie.
Mm-hmm.
Gravitatie houdt de massa's bij elkaar.
Ja.
Zegt Rupert Sheldrake, het bewustzijn zit ook om ons heen.
Ja.
Het is niet gezeteld in een brein.
Okay.
Maar het brein is aangesloten op het bewustzijn.
Op het gewone.
Nou, voor de gemiddelde luisteraar zal dat misschien wel een wat merkwaardig idee zijn.
Ja.
Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat idee ook wel kloppend is.
Ja.
En daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dus ik vind persoonlijke ontwikkeling is dat je ontwikkelt in wie je zelf bent.
Mm-hmm.
En daar dus gebruik maakt van moderne inzichten die niet alleen door de wetenschap worden aangedragen.
Ja, mooi. En als je dan denkt aan die persoonlijke ontwikkeling en al die onderwerpen waar je het nu over hebt, hè, waar wil je het dan bijvoorbeeld niet over hebben?
Over gedrag.
Ja.
Ik vind gedrag, dat is feitelijk een manier die we hebben aangeleerd door het leven.
Ja.
En het gedrag beschermt, als het ware, datgene wie je werkelijk bent.
Ja.
Dus als je gaat kijken naar wereldleiders, daar zitten enorme verschillen in. En die zijn bezig om via hun gedrag dingen kenbaar te maken. Maar daarmee beschermen ze ook wie ze echt zijn. En naarmate de leider hoger in de hiërarchie komt, naarmate die meer dat gedrag nodig heeft om zichzelf te beschermen.
Ja.
En je kunt het ook zien, hè? In de wetenschap bijvoorbeeld hechten ze weinig waarde aan de opvoeding. En dat is natuurlijk iets wat ik natuurlijk heel erg meeneem. We doen op dit moment een leiderschapsonderzoek. En daarin komt ook te sprake van op welke wijze is je leiderschapsstijl nou eigenlijk gevormd in je jonge jaren.
Ja.
He, dat noemen we de 9 years in the boardroom.
Oh ja.
En dat is een interessant onderzoek, omdat wij ervan uitgaan, en dat wordt ook bevestigd door allerlei onderzoek, is dat je opvoeding zeg maar een zodanig belangrijk deel van je gedrag veroorzaakt, dat je daarmee eigenlijk niet bent wie je ten diepste kan zijn.
Ja.
Dat gedrag beschermt jou, maar dat is niet wie je bent. En een van de belangrijkste delen is waar ik me dus mee bezighoud, is de aansturing van gedrag en niet het gedrag zelf.
Ja. En nou heb jij in de tijd heb je natuurlijk ook een prachtig hulpmiddel daarvoor ontworpen en gecreëerd.
Ja,
hè? De,
ja.
De ACT-meting, de Analytical Competence Tool. Hoe helpt deze meting bij het inzichtelijk maken volgens jou?
Ja, dat is wel interessant. Ik studeerde zeg maar in Nijmegen en analytische psychologie. Dus dat is de psychologie van het onbewuste, hè, de Jungiaanse psychologie. En het is heel interessant dat we toen eigenlijk ook met anderen, het is een samenwerking geweest, dat we tot de ontdekking kwamen van feitelijk als je vragen stelt in een competentietest of in welke test je dan ook maar kan bedenken.
Ja.
Daar zijn wereldwijd zijn er honderden verschillende testen en ze hebben één ding gemeen. Ze hebben een lijst met vragen. En vragen, dat is dus weer die cognitie, dat is weer dat gedrag.
Ja.
Dus een vraag komt nooit binnen bij jou, ook al lijkt het soms dat het een emotie oproept, et cetera. Maar een gestelde vraag, een geschreven vraag, die komt nooit echt bij je binnen. De enige manier om bij je binnen te komen, althans voor zover ik dat op dit moment weet, is dat je een beeld creëert en dat beeld roept iets van binnen aan, iets van je gevoel aan. Dat gaat voorbij je hoofd. In 2001 ben ik daarmee begonnen. Het interessante is, het was eigenlijk een beetje een kwajongensstreek. Het was eigenlijk een beetje van, laten we het nou eens anders doen dan al die vragen. Er zat nog niet hele duidelijke theorie onder. En dus toen zijn we begonnen met beelden. We hebben die beelden getest op studenten. En uiteindelijk is daar een meting uitgekomen die verrassend goed werkt.
Ja.
En die ook heel erg in ontwikkeling is gebleven. En er is heel veel ontwikkeling op gepleegd.
Mm-hmm.
En zeker binnen ons bedrijf is er enorme ontwikkeling plaatsgevonden op dat gebied van Analytical Competence Tool.
Ja.
We hebben daar heel mooie dingen aan toe kunnen voegen. Dus kortom, we zijn wel in ontwikkeling gebleven. Nou, wat doen nou die beelden? Die beelden die maken nou juist dat je wat zicht krijgt op die mens achter zijn hoofd, achter zijn gedrag.
Ja.
En dus hebben we een combinatie gemaakt. We hebben beelden waar iemand uit kan kiezen. We hebben stellingen, vragen eigenlijk.
Ja.
Stukjes tekst waar iemand uit kan kiezen.
Ja.
En het interessante is als je een beeld omarmt, als je het beeld kiest, als het een beeld is wat je aanspreekt.
Mm-hmm.
En de teksten die je daarbij kiest, want dat is allemaal achter de schermen, wordt dat allemaal samengebouwd.
Ja,
dan zie je eigenlijk in één oogopslag aan de uitslag, als iemand een beeld kiest wat past bij de teksten, dan is dat een natuurlijke kracht. Dat is wat hij van nature doet.
Ja.
Maar als die teksten kiest die bij een afgewezen beeld terechtkomen, dan blijkt uit de praktijk, we hebben dus 200.000, we hebben echt enorm veel ervaring al daarin. Dan blijkt dat iemand dat niet van nature doet en dat dat een aanpassing is om zich staande te houden in het leven.
Ja.
En die meting geeft dus in 12 minuten. En dat is ook wel interessant. Hè? Dan doen mensen die meting in 12 minuten. Zeggen, nou, wat kan daar nou uitkomen?
Precies. Dat was mijn reactie ook toen de tijd.
Precies, daar kan helemaal niks uitkomen.
Nee.
En dan blijkt dat je daar echt ongelooflijk veel uit kan halen.
Ja.
Er zitten heel veel lagen in de meting.
Ja.
Dus als je de meting zelf doet, dan heb je eigenlijk alleen maar zicht op één laag.
Ja, precies.
Maar er blijken dus nog 7 lagen onder te zitten.
Ja.
En die kun je allemaal uitvragen.
Ja.
En dan blijkt er een heel interessant beeld van die persoon te ontstaan.
Ja.
En wat ik altijd zeg in de opleidingen die we geven, het is geen waarheid.
Nee, er is eigenlijk waarheid,
nooit absolute waarheid. Geen waarheid in dit soort dingen.
Nee.
En de waarheid wordt bepaald door het beeld wat je van jezelf hebt.
Ja.
Maar dat beeld is natuurlijk gebaseerd op je gedrag.
Ja.
En wat de meting nou in een paar minuten mooi helder maakt is, hey, denk eens na over wat er onder jouw gedrag ligt. Wat stuurt nou jouw gedrag aan?
Ja.
Mogen we een voorbeeld noemen, een politiek voorbeeld?
Ja, tuurlijk, absoluut.
Dan nemen we meneer Trump, in Amerika, wel bekend.
Ja.
En meneer Trump is opgevoed door een vader. En vader kun je op internet allemaal terugvinden.
Ja.
Die had één stelling, verliezen is geen optie.
Oh ja, ja.
En nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk aardig als je dus nu naar Trump kijkt. Is dat hij dus als het ware de stelling van zijn vader nog steeds uitdraagt. En hij is dat in feite.
Precies.
Dus hij kan ook werkelijk
niet... Hij is erg loyaal aan zijn vader, zou je kunnen zeggen.
Hij is sowieso loyaal aan zijn vader. Het kan dus niet dat hij verliest. Het is dus ook niet een gedachte van hem, hè? Het is dus niet zo dat hij innerlijk weet dat hij verloren heeft.
Nee.
Nee.
Hij heeft nooit verloren.
Hij heeft nooit verloren. Ja. En hij zal ook nooit verliezen.
Precies.
Tenzij hij natuurlijk tot zelfontwikkeling komt.
Ja.
En dan blijkt ineens dat er een hele wereld open gaat. Want als je tot de ontdekking komt dat de loyaliteit van je vader maakt dat je je, zeg maar, niet gedraagt volgens... Niet de normen, maar ook de waarheidsvinding. Want op stemmen kun je een waarheidsvinding toepassen. Dan blijkt dus dat er een loyaliteit is. En het interessante is, als je dat echt onderzoekt, dan is de loyaliteit aan vader, dat is de reden dat je in je comfortzone blijft van ik kan niet verliezen.
Ja.
Zodra je dat loslaat, en nu ga ik een psychologische stevige term gebruiken.
Ja.
Zodra je het loslaat, pleeg je verraad aan vader.
Ja.
Zo voelt dat innerlijk.
Ja. Ja.
Maar als je het dan Trump vraagt, dan zegt hij natuurlijk dat is allemaal onzin.
Ja.
Want ik ben een autonoom mens, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik ben van niemand afhankelijk, ik heb allerlei kennis en ervaring. Daar neem ik mijn beslissing op. En dat is niet waar.
Nee. En denk je dat bijvoorbeeld zo'n man als Trump nog daarin zou kunnen veranderen? Dat hij daar bewustwording op zou kunnen krijgen?
Iedereen, als je 83 bent, 95.
Ja.
Het is zelfs moeilijker als je 23 bent.
Ja.
Om dan volledig daarin mee bezig te zijn. Dus elke leeftijd, als je openstaat voor je eigen verandering, je eigen inzichten. Komt, hé, wat valt er nog in mijzelf te ontdekken? Dan kunnen er fantastische dingen gebeuren.
Ja, en dat heeft allemaal natuurlijk ook te maken met of je wil zien van jezelf.
Wie je werkelijk
bent.
Ja, of je bereid bent om er echt naar te kijken. En of je de relatie kan leggen tussen, zeg maar, het verleden. En ik gebruik dan vaak de termen van ouders. Maar het kan ook een oma zijn. Het kan zelfs een broer zijn.
Ja.
En het is allemaal bedekt. We hebben het niet in de gaten.
Nee.
Ik geef nog een voorbeeld.
Ja.
Halbe Zijlstra was minister van Defensie. En hij zei dat hij op een dag bij Poetin aan tafel gezeten had.
Okay.
En dat was niet waar. En dat is de reden geweest dat hij moest opstappen.
Oh ja.
Nou kun je je dus afvragen van ja, die man die wilde populair doen. En, maar toch is het een hele vreemde actie.
Ja.
Want waarom zou je je carrière schaden door te zeggen dat je bij iemand aan tafel gezeten hebt wat niet waar is?
Nee.
Daarvoor moet je echt terug naar de jeugd.
Ja.
Dan moet je echt terug naar, en ik weet het natuurlijk niet, het is een hypothese.
Ja, ja.
Maar dan ga ik terug en dan denk ik, wellicht vond hij zichzelf als minister nog niet goed genoeg.
Ja.
Ergens in zijn leven is er iets geweest, als je minister-president of minister van Defensie bent, dat zelfs nog niet genoeg is.
Nee. Hij komt iets tekort eigenlijk.
Hij komt nog steeds iets tekort.
Ja.
En ik weet dat uit natuurlijk mijn eigen therapeutische praktijk.
Ja.
Dat mensen heel vaak in hun opvoeding door de rol van de ouder een 9,5 is niet voldoende. Een 10 is voldoende.
Ja.
Het ergste wat er dan gebeurt is dat die 9,5 levert kritiek op. En bij die 10 wordt er niks gezegd. Die 10 is dus niet iets bijzonders.
Nee.
Die 10 is ook gewoon.
Ja.
Dus op het moment dat je in zo'n constellatie bent opgevoed. Ja. En nogmaals, het is een hypothese.
Ja, precies.
Maar als je op die manier wordt opgevoed, dan mis je altijd de waardering van vader.
Ja.
En die waardering, die probeer je hele leven te krijgen.
Ja.
Dat lukt niet, want zelfs een 10 wordt niks over gezegd.
Nee.
Dus het is een kansloze missie, maar toch, als je niet jezelf daarin kent.
Precies.
En als je niet weet welk proces daaronder ligt, dan zul je absoluut steeds weer de neiging hebben om je nog beter te laten voordoen als dat je werkelijkheid bent. En dus stapt Halbe Zijlstra onbewust in die valkuil.
In die val, ja. En natuurlijk zeg je, het is een hypothese, het is een aanname. En aan de andere kant heb je natuurlijk behoorlijk wat jaren onderzoek en ervaring gedaan.
Ja, ik heb natuurlijk heel veel cliënten gehad die hetzelfde fenomeen lieten zien. Ja, maar nogmaals, het is een hypothese, omdat ik het van Halbe Zijlstra niet weet. Dat zou niet fair zijn. Nee. En misschien is het totaal iets anders, dat kan. Ja, ja. Maar ik heb wel, inmiddels 20 jaar lang cliënten mogen begeleiden.
Dus heb je er wel aardig wat
verstand van. Dan krijg je ook wel een beeld van hoe het werkt. En dat gebruik ik natuurlijk weer in mijn boeken en in onderzoek.
En als je dan denkt aan persoonlijke ontwikkelingen en het onderwerp waar we het nu over hebben, wat heeft de wereld dan nu nodig?
De wereld heeft nodig dat er een vorm van zelfreflectie komt.
Ja.
En zelfreflectie is niet 's avonds aan tafel met een goed glas wijn eigenlijk zeggen van, nou, dit heb ik niet goed gedaan, dan kan ik morgen wel eens wat aan doen.
Kan ook leuk zijn af en toe.
Dat is een goede eerste stap.
Ja.
Maar de echte zelfreflectie is dat je je afvraagt waar je gedrag nou werkelijk vandaan komt. En dan niet het gewone, faire gedrag, maar het gedrag als je onder druk komt te staan.
Ja.
Wat gebeurt er met mensen als ze onder druk komen te staan? Je ziet het aan leiders die macht krijgen. Mm-hmm. Je ziet het in je eigen omgeving. Iedereen heeft wel de ervaring dat hij iemand kent, wat een geweldig leuk mens is, die normaal is. En dan krijgt hij macht binnen een organisatie, binnen zijn team. En dan verandert er iets. Dan ineens blijkt dat die mens zijn andere kant laat zien. De kant die hij altijd niet heeft hoeven laten zien. Maar nu komt er een vorm van druk en een vorm van macht. En dan laat ze kanten zien die ze van zichzelf niet kennen, maar die ze wel, onbewust, die hun drijft op een andere kant van hun gedrag te laten zien.
Ja.
En die veranderingen, die zelfreflectie, die zouden we echt wat meer mogen tonen. En dat gaat de goede kant op.
Ja, ja.
Het gaat absoluut de goede kant op.
Je kan al waarnemen dat daar
absoluut
transformatie in zit. Dat het heel, misschien weliswaar heel langzaam, maar wel.
Er is echt een transformatie op gang. Mensen zijn steeds meer geïnteresseerd. Ik ben 20 jaar bezig met die beelden.
Ja.
Nou, de allereerste keer dat ik het deed met die beelden en mensen die beelden liet zien via kaartjes toen was het nog niet een internetapplicatie. En die mensen die hadden heel veel moeite met die beelden.
Ja.
Ik gaf ze de set, dus de kaartjes. En dan had je een CEO van een bedrijf en dan had hij die kaartjes in zijn hand. En dan las hij ze razendsnel en dan deed hij ze zo achter. Dus hij werkte die deelkaartje en pakte er gelijk uit welke die vond. En die beelden, daar begon hij met te zuchten en te steunen. Wat moet ik daar nou mee?
Ja.
Want dat kan je logisch niet, je kan het niet pakken met je verstand.
Nee.
Je zult het echt met je gevoel moeten doen, met je intuïtie.
Ja.
En je merkt nu dat daar een hele andere tendens is, dat we veel meer geneigd zijn. We zijn ook veel meer geneigd om naar mensen te luisteren die niet de wetenschap als basis nemen, maar de gevoelslagen die er zijn.
Ja.
Edith Eger is daar een prachtig voorbeeld van.
Die hebben ook in de opleiding Riding the Tiger.
Ja,
jouw bedrijf, de Culture Nature Company, hebben we dat toen gehad. Daar heb ik ook zelf aan mee mogen doen.
Ja, en daar komen zeg maar dat soort belangrijke voedingsstoffen, zou ik het haast willen noemen.
Ja.
Die belangrijke vonken van het leven, die bepalen uiteindelijk op welke wijze jij jezelf durft te ontwikkelen. Dus terug naar de vraag. We hebben nodig dat we wat meer zelfreflectie durven te plegen op onszelf en uit onze comfortzone durven te gaan. Nou, daar is een prachtige ontwikkeling in gaande.
Ja.
Ik zie steeds meer mensen dat doen. En wat we nodig hebben is dat we minder geneigd zijn om de wetenschap als alwetend te bestempelen.
Oh ja.
En je ziet het ook heel vaak dat psychometrische instrumenten, elke organisatie vraagt, is het wetenschappelijk onderbouwd? Nou, daar kan ik ook nog een uur over praten, maar er zijn geen instrumenten, geen persoonlijke testen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Nee. Hè?
Je kunt een IQ-test maken, die kan je dan wel redelijk valideren, maar uiteindelijk blijkt dat ook niet houdbaar te zijn als je de echte wetenschappelijke standaard
Sommige metingen zijn natuurlijk ook gewoon beïnvloedbaar, bijvoorbeeld.
Ja, dus ook dat.
Omdat die alleen maar op het cognitieve gedeelte gericht zijn.
Maar de belangrijkste is dat je op een persoon geen statistiek kan bedrijven.
Nee.
En als je dus strikt wetenschappelijk denkt, besta jij feitelijk niet. Want jij kan niet statistisch beoordeeld worden.
Nee.
Dus de wetenschap is natuurlijk gebaseerd op de aanname van de grote getallen.
Ja.
En als er iets uniek is, dan zijn wij het, waar de grote getallen, natuurlijk kan je een hoop zeggen over de grote getallen, hè, maar zeg maar de echte unieke mens, die zul je nooit tegenkomen in de statistiek.
Nee. En wat is daarin dan de grootste les die jij hebt geleerd van de actmeting zelf?
Ja, dat er een enorme rijkdom in onszelf te ontdekken valt.
Ja.
En je hebt van die gezegdes die maken van, die rijkdom die kan je toch niet bereiken. Of dat is een schijnrijkdom, want waarom zou je hem al niet ontdekt hebben?
Ja.
En die rijkdom in ons, die heb ik natuurlijk zelf ervaren in mijn leven.
Mm-hmm.
Ik ben nu 71, ik heb wat ervaring opgedaan in het leven. En ik kan eigenlijk wel vaststellen voor mezelf en ook aan al de cliënten die ik heb mogen begeleiden, is dat er echt ongelooflijke werelden open gaat als je durft te kijken naar wie ben ik, waar kom ik vandaan, op welke wijze heb ik mijn leven vormgegeven, wat zijn de uiteindelijke drijfveren geweest waarop ik mijn leven vormgeef. En je ziet heel veel psychologische aandoeningen. We hebben alles in vakjes gedouwd.
Labeltjes zijn leuk.
Allemaal labeltjes geplakt. Ja. Waarbij je dus echt kan afvragen of die labeltjes wel terecht geplakt worden.
Ja.
Het interessante is, als je onderzoek doet, ik geef jou een label, dan ga je je gedragen naar het label.
Logisch. Ja.
En dan zeggen we dat label klopt.
Precies.
Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Nee.
En via onderzoek kan je dus wel redelijk aantonen dat natuurlijk de diagnostische kant, die moeten we serieus nemen.
Absoluut.
Maar tegelijkertijd niet als totale waarheid
ook aanvaarden. Niet, precies.
Dus ik pleit ervoor om de menselijke maat echt terug te brengen.
Ja.
In plaats van de wetenschappelijke maat, want die kan geen rekening houden met de mens als mens.
Ja, want als iemand zich net even anders gedraagt dan de mensen om hem heen, is die dan ook gelijk gediagnosticeerd of gelabeld met een aandoening.
Ja.
Terwijl het best kan zijn dat die persoon, als die wat meer inzicht in zichzelf krijgt, hè, die zelfreflectie waar je het net over had, dat hij er dan achter komt dat hij zich wellicht concentreert op competenties die niet in zijn natuurlijke kracht ligt. Dat wanneer die dat, als hij dat wel gaat doen, een andere versie van zichzelf, een betere versie van zichzelf zou kunnen
Absoluut, worden. Absoluut, ja. Wij neigen ernaar om, zeg maar, zeker als er druk ontstaat, om naar een comfortzone te gaan.
Ja.
Die maakt dat we ons daar veilig en prettig en goed bij voelen.
Ja.
Maar dat is niet eigenlijk wie je bent.
Precies.
He, want belevingspsychologie, ik ben dus iemand die de belevingspsychologie promoot. Belevingspsychologie gaat niet over de waarheid, maar het gaat over het feit dat je probeert ten diepste te ontdekken wie je bent.
Ja.
En de aanname, de hypothese, dat je per definitie goed bent wie je
precies.
bent.
Ja.
Hè? Dus er zijn stromingen die zeggen, de mens is slecht en je wordt slecht geboren.
Ja,
de belevingspsychologie is, je wordt echt blanco geboren. Dus moet ik even nuance aanbrengen. Als je geboren wordt, dan heb je de ervaringen van de moeder al in je.
Ja.
Het viscerale zenuwstelsel is na 3 maanden al helemaal compleet. Dus die hele emotionele kant, die wordt meegegeven aan het kind.
Ja.
En dat is een onbewust deel, want op dat moment werkt alles nog onbewust.
Ja.
Dus je wordt niet als een tabula rasa, hè, als een leeg blad geboren. Maar je bent al beïnvloed door de moeder.
Ja.
En dat wordt, naarmate je natuurlijk het leven verder leidt, word je verder gevormd door de omgeving, door moeder, door vader.
Ja.
Er zijn mooie boeken over geschreven. Ja. Ik heb het zelf ervaren met mijn eerste kind.
Ja.
Dus dat is een heel interessant vakgebied van wat gebeurt er voordat je geboren wordt.
Ja.
Nou, feitelijk is dat niet wetenschappelijk.
Nee.
En dus zitten we weer buiten de wetenschappelijke
kaders. Precies, ja. En het zou zomaar kunnen zijn als we daar buiten gaan zitten, dat er misschien een hele wereld open gaat die we daarvoor nog niet gezien hadden.
Absoluut, er gaat absoluut een hele wereld open. Ik heb meegewerkt aan een programma dat heette Precognitie.
Ja.
Dat was een onderzoek aan het Parapsychologisch Instituut samen met professor Hans Gerding.
Mm-hmm.
En dat was een hele interessante test, want die is niet te begrijpen en heel makkelijk te reproduceren. Je zet iemand voor een televisie met random plaatjes. Mm-hmm. Er zijn twee soorten plaatjes. Het ene plaatje is een heel vervelend beeld.
Ja.
En dan moet je denken aan echt vervelende beelden.
Ja.
Een kat die onder een autowiel komt.
Oh, ja.
Snap je?
Ja, ja, ja.
Echt vervelende beelden.
Die voel ik gelijk al.
Die voel je gelijk. Ik zal niet meer voorbeelden geven.
Nee, precies.
En mooie palmstranden. Ja, je kent het wel. Ja. Gewoon mooie natuurbeelden. Rust.
Relaxed. En, relaxed. Precies.
Nu doet het ongelooflijke rare feit zich door voor dat niemand weet welk plaatje komt, het goede of het slechte plaatje. Mm-hmm. Maar dat je een reactie hebt voordat het slechte plaatje komt.
Ja.
En geen reactie als een goed plaatje komt.
Okay.
En dat kan niet verklaard worden.
Gemanipuleerd
kan
worden
niet,
ook?
Nee, het is ook niet gemanipuleerd. Het mensen denken, van, je ziet het toch eerder. Nee, dat is allemaal. Nee. Je kunt dat knijterhard aantonen. Ja. Elektronica is wat dat betreft heel helder. En het is onbegrijpelijk dat we niet weten waarom iemand als het ware vooruit in de tijd zou kunnen kijken. Dus er gebeurt iets heel raars. Nou, zo zijn er natuurlijk duizenden voorbeelden te noemen van alle wetenschap die buiten de wetenschap valt, moet ik zeggen, die wetenschappelijk niet geaccepteerd wordt.
Nee.
Maar de wereld is dus vele malen interessanter dan dat je kan bedenken vanuit het wetenschappelijk kader.
Ja, mooi. Mooie gedachten allemaal, waar we zeker als luisteraar wat aan kunnen hebben. Als we nog even denken aan de persoonlijke ontwikkeling van jezelf. Wanneer heb jij dan voor het laatst gehuild?
Nou, dat is niet zo lang geleden. 2 dagen, 3 dagen geleden. En ik ben wel een huiler, zeg maar.
Ja.
Ik kan heel snel geëmotioneerd raken, ook bij cliënten.
Mm-hmm.
Dan ga ik natuurlijk niet, zeg maar, huilen. Maar de cliënt, die ziet ook, en maakt er ook wel eens een opmerking over, dat ik, zeg maar, tranen in mijn ogen krijg.
Okay.
Omdat ik geraakt word door het verhaal. Dus ik ben iemand die vrij snel huilt. Maar als je praat over huilen, het echte diepe snikken, of de term, dat diepe verdriet, dat is wel, denk ik wel, een jaar of anderhalf jaar geleden.
Ja.
Dus ik ben snel emotioneel geraakt,
maar
echt vol, bij wijze van spreken als een kind, vol huilen, dat is inderdaad wel wat langer geleden.
Ja. En als je nou denkt aan je persoonlijke ontwikkeling, waar ben jij dan moeiteloos briljant in?
Moeiteloos briljant in. Oh, wat een leuke vraag. Ja, ik heb gelijk een beeld.
Okay.
Want dat klinkt wel heel aanmatigend. Moeiteloos briljant.
Ja.
Mensen die mij kennen, die weten dat ik altijd roep van nee, niet voor mij. Maar dat is ook niet waar, want dat is ook weer een bescherming.
Ja,
zo werkt het natuurlijk bij mij hetzelfde.
Ja.
Maar moeiteloos briljant durf ik te stellen dat ik combinaties maak van informatie die feitelijk door anderen niet zo makkelijk gemaakt wordt, en dat ik elke keer weer verbaasd ben, het is toch zo simpel.
Ja.
Dus de beeld-tekstcombinatie is feitelijk, is echt een super simpele combinatie van de analytical competence tool.
Ja.
En toch was er daarvoor niemand geweest die dat op die manier gedaan heeft.
Nee.
En zo heb ik heel veel voorbeelden. Ik heb lange tijd in het academisch ziekenhuis gewerkt, als onderzoeker ook. Onderzoek van kinderen die te vroeg geboren waren, et cetera. Ik heb me daar lange tijd mee bezig gehouden. En daar heb ik ook een aantal vindingen gedaan die voor mij super voor de hand lagen, maar nooit eerder waren uitgevonden.
Ja.
Dus moeiteloos briljant ben ik wel in het... Ja, dat komt ook op in mij. Gewoon combinaties van kennis...
Ja.
Om die te combineren tot nieuwe kennis. En daar komen dan soms hele leuke dingen uit voort.
Ja, mooi. Wat zou jij nog willen leren? Je bent natuurlijk aan het begin van je carrière, zou je kunnen zeggen. Hè? Want je bent 71 inmiddels.
Dus ja, ik ben 71.
Je hebt nog heel wat jaren te gaan.
Ja, precies. Ja, ik ben nog een jonge gast.
Ja, precies.
Ja. Wat ik nog echt te leren heb, is natuurlijk veel meer verdieping ook in mijzelf. He, ik kom uit een gezin waar, zeg maar, de, de schuld, zeg maar, een belangrijk thema was. Dus als jongetje van 9, mm-hmm. was ik heel braaf. Ik had een stevige moeder. Mm-hmm. En die zat bovenop.
Ja.
En er was dus weinig ruimte om jezelf te zijn.
Ja.
En dus heb ik ervoor gekozen, want je kan natuurlijk rebel worden. Je kan opstaan en je kan, mm-hmm. je kan hele andere dingen gaan doen. Ik heb gekozen, dat is ook een raar woord. Want, ja. Maar onbewust werkte we bij zo.
Lijkt net of dat je het bewust hebt gedaan.
Maar heb ik niet bewust gedaan. Niet zo. Ja. Maar ik heb in ieder geval wel besloten, ik ga de strijd niet aan. Ja. En dus ben ik een braaf jongetje geworden. Wat luisterde naar moeder. Ja. Wat zich keurig hield aan de regels.
Ja.
En die braafheid, die draag ik eigenlijk nog steeds een beetje met mij mee.
Ja.
En voor de luisteraar is het interessant. Als je wilt weten wat nou je werkelijke drijfveren zijn die je nog niet van jezelf kent, kijk dan eens welk idool je hebt gehad tussen je 12e en je 15e.
Ja.
Wie was nou een aansprekend persoon, een filmster, je opa?
Ja.
Maakt niet uit wat voor persoon. Kijk of je zo iemand hebt gehad die jou aanspreekt, waar je een poster van aan de wand bij wijze van spreken had hangen, maar ook die je misschien in stilte bewonderde. Het idool is de vonk in jezelf.
Ja.
Het idool vertegenwoordigt de vonk die jij nog niet tot expressie hebt laten komen.
Ja.
Dus op het moment dat je een idool vindt, mijn idool was John Lennon.
Oh ja.
Maar dat kwam natuurlijk, ik had een vonk in mij dat ik mezelf wilde laten zien.
Ja.
Want die was onder druk door moeder, maar niet door mijzelf.
Ja.
Ik was een ander mens.
Mm-hmm.
En John Lennon is dus iemand die alles zei wat hij wilde zeggen en deed wat hij wilde doen.
Ja.
Nou, dat was natuurlijk
geweldig.
Die vonk, dat vond ik geweldig.
Ja.
En dus is dat een deel wat nog steeds in mij zit.
Ja.
Om echt te willen en kunnen doen wat ik wil doen.
Ja.
Wat ik belangrijk vind om te doen. En ik kom daar natuurlijk steeds dichterbij.
Ja, precies.
En een deel daarvan is het gevoel van schuld.
Ja.
Je wordt nog ergens door tegengehouden.
Ja, precies.
Dus als je nou aan mij vraagt, wat wil ik ontwikkelen? Ik zou nog dolgraag dieper in mijzelf terechtkomen. Ja. En het schulddeel ook echt verder achter me laten.
Ja.
Ik heb daar al wat werk in verzet de afgelopen, nou ja, zeg maar 70 jaar.
Ja, precies.
Maar nog steeds heb ik het verlangen. Het kan nog beter. Ik kan nog meer mezelf zijn.
Worden. Zijn, ja.
Ja.
Als we nog even denken aan die ACT-meting. Hè? Wat zou nou volgens jou een perfecte team zijn? Als je een team zou moeten samenstellen van mensen.
Belangrijkste voor ieder mens, want voordat ik met een team begin, begin ik natuurlijk met mensen.
Mm-hmm.
Het belangrijkste voor een team is de individuele mens in dat team. En ik zou die willen dat die zich ontwikkelt vanuit de zingeving die die ervaart.
Ja.
Een team wat bestaat uit mensen die voor zichzelf een zingeving hebben, dus niet een zingevingsvraagstuk van waarom zit ik in dit team? Waarom doe ik dit werk?
Nee.
Maar die echter vanuit overtuigd zijn van dit is wat ik te doen heb op dit moment in mijn leven. En dus daar ook zingeving uithalen.
Ja.
Dat is het belangrijkste om te ontdekken. Dat is dus waar je een ACT, een ACT voor kan inzetten. Namelijk die zingevingsvraagstuk.
Ja.
Hè? Depressie zou je kunnen zien als depressie. Maar mijn eerste vraag altijd bij een depressief persoon is, wat voor baat heb je erbij?
Ja.
En wat dan blijkt is dat het onderliggende deel van een depressie is dat de zingeving ontbreekt.
Ja.
En voor de luisteraar is het misschien belangrijk, maar als je boekjes leest van Viktor Frankl, die heeft heel veel onderzoek gedaan. Daarna die heeft in een concentratiekamp gezeten en kwam tot de ontdekking daar dat niet degene die het minste werk hadden, of het sterkst fysiek waren, of het meeste eten hadden, die overleefden.
Ja.
Maar de mensen die zingeving hadden.
Ja.
Die nog steeds in die erbarmelijke omstandigheden konden denken, ik heb een zin. Mijn leven heeft nog zin.
Ja.
En het is heel belangrijk dat in een team de mensen het gevoel hebben, dit is mijn plek, hier hoor ik thuis. En op dat moment kun je een team gaan bouwen. En wat is dat dan? Is dat je natuurlijk allemaal verschillende competenties hebt. En wat heel belangrijk is, dat je van elkaar kan leren. Ja. Dus een lerend team waarvan ieder individu zijn zingeving niet hoeft te weten, maar wel het gevoel heeft, dit is wat ik te doen heb.
Ja.
Dat is, zeg maar, een zeer krachtig team.
Ja.
Zet 11 van de beste voetballers in de wereld in een team. Zij worden nooit wereldkampioen.
Er is geen echt team. Natuurlijk.
Het is geen echt team.
Het zijn allemaal individuen.
Het zijn allemaal individuen. Ja. En een team is allemaal individuen, maar afgestemd op de team purpose. Op het doel wat je als team wil bereiken.
Ja, mooi voorbeeld. Dat zal wel aanspreken bij de meesten. We kijken allemaal wel eens een keertje naar voetbal.
Oh, ja.
En dan kun, dan kun je het waarnemen wat er dan gebeurt.
Precies. Ja, precies. Ja.
Je hebt ook een aantal boeken geschreven.
Ja.
En je hebt ook een film geanalyseerd.
Ja.
Dus je hebt het boek geschreven Human Being Management. We noemden het er net al.
Ja.
Human Being Leiderschap.
Ja.
En ook de film As It Is In Heaven heb je geanalyseerd. Hè?
Ja.
Ik heb hem pas geleden toch weer eens een keer nog een keer gekeken.
Ja.
Echt een aanrader. En je hebt daar ook een heel mooi boekje bij geschreven.
Ja.
Met de analyse van de personages die daarin terugkomen.
Ja.
Zou je daar nog iets over willen vertellen? Wat is de reden geweest dat je die boek hebt geschreven? En wat is ook de reden geweest dat je die film bent gaan analyseren?
Nou, die film, ik werd attent gemaakt op die film. Maar ik heb hem gezien in Utrecht, in een heel klein theatertje. Want hij draaide ook alleen maar in een klein theatertje. En ik was zeer onder de indruk van de film. Omdat ik heb ook echt op bepaalde momenten echt zitten huilen.
Ja.
Wat ik niet zo makkelijk doe in een bioscoop met andere mensen eromheen. Dan probeer je altijd zelf nog wel te vermannen. Zoals dat dan heet, een mooie term. Maar ik heb heel erg ontroerd was ik door die film. En ik las de recensies in de kranten. En die waren heel plat. Die waren heel gericht op eigenlijk gedrag.
Ja.
Het is een prachtig voorbeeld van gedrag. Dus ze keken naar, leuke film. Er komt een blote blonde dame in voor.
Ja.
En zo plat.
Wat maar een heel klein detail is.
En
van,
dat is maar een heel klein detail van de film. Maar zo onwaarschijnlijk plat dat ik dacht.
Zo bloot was het nou ook weer niet.
En wel nee. Maar dat is waarschijnlijk.
Maar dat is,
misschien is dat de fascinatie van
de
recensent geweest. Maar ik vond het zo plat en zo oneerlijk dat ik dacht, nee, deze film is zo ongelooflijk waardevol.
Ja.
Dat ik een lange tijd heb ik rondgelopen met het idee. Ik heb hem voor mezelf geanalyseerd. Ik heb er met cliënten meegewerkt.
Oh, ja.
Ik gaf ze de opdracht mee om de film te kijken.
Ja.
En daarna pas erover te praten met elkaar van wat ik er dan in
eerst kijken en daarna
eerst kijken op en niks verteld. Ook niet verteld van hoe ze ernaar moesten kijken. Ja. Gewoon jongen, leuke film.
Ja.
Maar voor jouw rit hier al in de therapie lijkt het me heel mooi om dat te doen. En er waren fascinerende gesprekken. Fascinerende gesprekken waarbij mensen echt ook tot de diepere laag van zichzelf kwamen. En dat had ik dan een jaar gedaan. En toen dacht ik van, ik wil daar meer mee.
Ja.
Ik gaf ook lezingen erover. En toen in een week tijd heb ik het boekje geschreven.
Ja.
Want het zat zo hoog, het zat zo vol.
Je moest het
dat
kwijt.
Ik moest het kwijt. Ik heb een week geschreven.
Ja.
En daarna ben ik natuurlijk nog wat redigeren met de uitgever, bla bla bla. Ja. Maar het was in een week geschreven. En ik heb daar zelf heel veel plezier aan beleefd om iedereen mee te nemen in die wereld onder de film.
Ja.
Want dat is waar het over gaat. Het is eigenlijk, als je naar de film kijkt, is gedrag. En dan ineens kom je tot de ontdekking, wat ligt daar een wereld onder.
Ja.
Ja.
Het is mooi dat die dirigent, dat eigenlijk al die personages in die dirigent ook terugkomen en
te herkennen zijn.
En
het is een geweldige.
En de uitspraken van het naar binnen luisteren of ik kom hier alleen om te luisteren.
Precies.
Is natuurlijk geweldig.
Ja, dat is echt een fantastisch.
Ik kan me nog herinneren dat ik toen inderdaad in de opleiding, in de actopleiding toen ook een lezing van jou daarbij heb mogen ervaren.
Ja.
Om stukjes van de film te analyseren.
Precies.
Niet alles, maar...
Maar dan kan je het ook... Ja. Dan is het live. Dan kan je het live binnen laten komen. Dan kan je het ervaren.
Ja.
En dat is, er zijn fantastische films gemaakt. Ja. En die allemaal die dubbele bodem of driedubbele bodem hebben. En gewoon hartstikke mooi.
Ja.
Kun je heel veel van leren.
Zeker, zeker. Dus dat is ook voor de luisteraar een aanrader om die eens te kijken. En dan, dan is het advies eerst de film te kijken en dan pas daarna het boekje te lezen. Hè? Want anders ben je al natuurlijk...
Anders dan kijk je al met...
Ja,
dan je kijk moet je hem eerst puur ook zien zoals je hem wil zien. Ja.
En dan ben ik benieuwd wat daar voor reacties uitkomen als ze dat dan gedaan hebben.
Ja, en het is leuk, want als schrijver ben je eigenlijk vrij eenzaam. Want je krijgt eigenlijk nooit een reactie op je boek. Het gebeurt nooit dat er iemand een briefje schrijft of een dingetje schrijft.
Ik ga er dadelijk gelijk één schrijven.
Nou nee, daarvoor zeg ik het niet. Maar het is wel interessant dat er een hele... Er zit een afstand tussen de schrijver en de lezer.
Ja.
En toen was er een keer iemand die wel een briefje schreef. Ja. Dat is dus ongelooflijk leuk.
Ja.
Dat je dan een reactie krijgt. En het leuke van de reactie was dat hij ook zelfreflectie toonde.
Ja.
Want hij durfde dus in die mail te zeggen van... Dat ik heb er eerst op gedragsniveau naar gekeken. Ik vond er eigenlijk niet zoveel aan. Ik vond het niet inspirerend. Toen heb ik je boekje gelezen.
Mm-hmm.
En hij zegt, ik schaamde me diep dat ik hem zo plat bekeken had.
Oh ja, ja.
En dat, het gaat dus niet om dat ik dan gelijk krijg of dat ze mijn boekje mooi vinden. Want dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar het voor mij was het ontroerend, omdat hij tot zelfinzicht was gekomen.
Ja.
En dat is waarom het gedaan wordt. Dat is waarom ik althans de dingen doe. Dat je iets van jezelf leert kennen wat je nog niet kende daarvoor.
Ja.
Dat is het grootste compliment wat je kan krijgen.
Ja, geweldig. Mooi om te horen. We zitten hier nu op
Oude Delft.
Oude Delft, ja. Je hebt ook nog een locatie in Frankrijk, hè, waar jullie ook trainingen geven en begeleiding geven. Zou je daar iets over willen delen? Hoe is dat zo tot stand gekomen?
Nou, het is eigenlijk tot stand gekomen dat ten eerste is het een bijzondere omgeving om training te geven.
Mm-hmm.
Het is op het platteland, je kijkt uit over een stukje Frankrijk. Het is gewoon, het is een hele prettige, menselijke omgeving. En tegelijkertijd is het ook leuk om mensen uit hun normale routine te halen, hun normale comfortzone.
Ja.
En in een ander land om daar dan training te volgen. En die trainingen die zijn heel individueel gericht.
Mm-hmm.
Feitelijk wordt daar onderzocht met elkaar, maar ook door de trainers. Wat je purpose is. Op welke wijze geef jij vorm aan je leven? Wat is je zingevingsvraagstuk? Is er een zingevingsvraagstuk?
Mm-hmm.
En zo in een week probeer je echt heel erg via zelfreflectie en bewustwording om verantwoordelijkheid te ontdekken die je hebt voor het leven en hoe je die gaat vormgeven.
Ja.
Dus ik zou willen zeggen indrukwekkende weken.
Ja.
Zo krijgen we dat altijd wel terug.
Ja.
Wij hebben dus, in Frankrijk hebben we dus dat programma van dat je je eigen purpose echt leert ontdekken. En purpose begint een beetje ook weer een plat woord te worden. Dus het gaat echt over zingevingsvraagstukken.
Ja.
En ook al heb je heel veel zingeving, hoe geef je het vorm in je leven?
Oh ja.
En wij kennen natuurlijk de fases van leven waar we in zitten. Iedereen heeft op een bepaalde leeftijd een bepaalde fase waarin die zich kan ontwikkelen. Dus het is een intensief programma. Het is niet weggelegd voor iedereen zo van even een opleidingje of een cursusje.
Precies.
Het is echt, het is gedegen werk. Het zijn topmensen die dat doen.
Ja.
Dus het is echt heel leuk om te doen.
Je moet de bereidheid hebben om jezelf eens even goed
om
de handen te willen nemen.
Ja, en ook als je er tegenaan loopt van hoe geef ik zin aan mijn leven?
En
we hebben iets nieuws daarbij geïntroduceerd. Namelijk, ik ben bronsgieter.
Oh.
Dus ik giet brons beeldjes, brons voorwerpen.
Ja.
En het interessante is als je zo'n week gedaan hebt, dan heb je de hele week over je purpose gehad.
Ja.
En die purpose moet uiteindelijk een vorm krijgen.
Oh ja.
Het is dus niet zo dat je naar huis gaat met, ik heb heel veel over mijn purpose gesproken.
Ja.
Maar die purpose geef je in het laatste deel van de opleiding, die geef je vorm.
Ja.
Die geef je vorm in was. En dat is een was, een kneedbare was, net als klei.
Ja. Ja.
En die was, die kneed jij in het model wat voor jou staat, voor jouw purpose.
Oh ja.
En dat model, dat wasmodel, dat wordt uiteindelijk in brons gegoten.
Oh, wat gaaf.
En dus heb jij op je schoorsteen, bij wijze van spreken, heb je de echte, oervorm, brons, hè, een van de eerste legeringen die gebruikt werden. Heb je een oervorm van jouw purpose, van jouw zingeving.
Oh, wat mooi.
En op die manier herinnert het je steeds weer aan dit is mijn zingeving.
Dit is waarom ik hier ben.
Dat is waarom ik dit doe. Ja. En dat verandert in de loop van de jaren. Kom je in nieuwe fases terecht. Ja. Maar het is wel heel mooi om dat solide, bronzen...
Ja, iets blijvends.
Iets blijvends. Ja. En natuurlijk zijn dat geen hele grote voorwerpen. Nee, hè, want nee. Dat is natuurlijk lastig. Maar je kunt een mooi model maken van je purpose. En dat neem je mee. En dat neem je ook letterlijk mee, maar ook figuurlijk mee in je leven.
Ja, mooi. Als je nog een advies zou mogen geven op basis van de ACT-metingen, wat zou je dan bijvoorbeeld als les nog willen meegeven?
Ik ben niet zo van lessen meegeven.
Nee, oké.
Ik ben een mens die veel meer open staat van zullen we samen in gesprek gaan? Mm-hmm. En dat door de vragen die ik stel, dat jij zeg maar jezelf de vraag stelt, wat zou ik nog kunnen verbeteren? Maar dat is ook weer zo'n term, verbeteren. Kijk, als je tevreden bent met het leven wat je leidt, dan hoef je niks, dan is het fantastisch.
Precies.
En ik heb de neiging om wel eens naar mensen te kijken, want dat is natuurlijk ook mijn vak.
Ja.
En zeker in het begin van mijn carrière dacht ik dat ik mensen nog ongevraagd advies zou moeten geven, helemaal in het begin.
Ja.
Nou, dat leer je echt heel snel af.
Ja.
Voor mij staat altijd centraal, als je een vraag hebt, stel hem. En dan kunnen we gaan spiegelen doordat ik wat vragen stel vanuit de kennis, maar ook vanuit het feit dat we mens tot mens zijn.
Ja, ja, ja.
En dus in die zin kan ik die niet beantwoorden, die vraag.
Nee, precies.
Nu.
Ja, dat is mooi.
En dat is ook wel, dat is ook wel wie ik ben.
Ja.
Zo van, ik ben geen mens die helpt, want dat plaatst me gelijk in een soort positie. En dat wil ik niet.
Alsof die ander hulp nodig heeft. Op een of
alsof
andere
die andere, dat is echt allemaal, dat is allemaal voor mij niet weggelegd. Nee. Ik vind het ontzettend mooi om in gesprek te gaan. Ik heb niet de intentie dat ik je kan helpen, maar ik heb wel het gevoel dat door de ervaringen die ik heb en de vragen die je kan stellen, dat ik daarmee zeg maar iemand zodanig kan spiegelen dat hij erover na gaat denken.
Ja.
En dat hij gaat navoelen. En dat hij daarmee weer een stukje inspiratie voor zichzelf krijgt.
Dan kom je weer op dat punt zelfreflectie.
Exact.
Eigenlijk moedig je dat proces van zelfreflectie aan. En het proces blijft natuurlijk altijd bij degene die tegenover je zit.
Ja.
Daar komt het op neer.
Absoluut, ja.
Zijn er nog dingen, Eduard, die we niet besproken hebben en die je nog wel heel graag zou willen noemen?
Ja, dat is ook weer een leuke vraag. Nou, er zijn nog heel veel vragen nog die nog gesteld kunnen worden. Ik loop over van energie, dus ik zou nog wel dingen kunnen vertellen. Maar nee, ik denk dat we op de persoonlijke ontwikkeling dat we in zijn gegaan, omdat het een eigen echt reflectiedeel is, een zelfreflectiedeel. Door dat zelfreflectie ontstaat die bewustwording. Dus dat is wel, denk ik, voldoende aan bod gekomen.
Ja.
Er is heel veel mooie literatuur.
Ja.
Er is heel veel mooie films. Er zijn zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Ja.
Dat het excuus van, ik heb geen tijd of ik heb geen mogelijkheden.
Ja,
die zijn er helemaal niet meer.
Eigenlijk niet.
Want in 5 minuten tijd zou je echt heel veel kunnen bereiken.
Ja.
Als je maar de aandacht ervoor hebt en de zin en de wil om het te doen.
Ja.
Dus ik denk dat het mooi is om het hierbij te houden.
Nou, helemaal super. Hartstikke bedankt, Eduard Paas, voor deze mooie podcast en het mooie gesprek wat we hebben gehad. We hebben heel veel punten aangetipt, zou je kunnen zeggen. En als mensen nog meer geïnteresseerd zijn om meer te willen weten over de ACT-meting, over de programma's die jullie hebben, ook over de boeken die daar gelezen kunnen worden, Human Being Management, Human Being Leiderschap, dan kunnen ze bij jou terecht, bij de Culture Nature Company. Dat is natuurlijk een geweldige organisatie waar ik zelf ook de nodige opleiding heb mogen volgen. Als ze daarvoor bij jou terecht willen, waar kunnen ze daar dan voor terecht?
Oh, ze kunnen gewoon op de website kijken, de Culture Nature Company, tcnc.nl. Nou, dan komt het allemaal
Komt het allemaal in orde. Super. Nou, hartstikke bedankt, Eduard. Ik vond het een voorrecht om deze podcast met jou te mogen maken. Wellicht zien we elkaar heel snel weer in de toekomst.
Dankjewel, Patrick.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft weten. Ook als jij bereid bent om jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar graag bij ondersteunen. Als je zou besluiten om dat te doen, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl
of info@pvbcoaching.nl.